Lieve vrienden, dit is weer een preek van de week van Drinken uit de Bron. Het thema van deze prediking luidt de kracht van dankbaarheid. Deze boodschap wordt gebracht door Pieter Jan van der Wolf. Pieter Jan is de voorganger van de Levend Evangelie Gemeente de Aalsmeerderbrug. Ik wens je God zegen toe bij het beluisteren van deze prediking.
Zo, hoe is het? Gaat het goed met u? Jullie, moet ik zeggen. We hebben een beetje geleerd om de drempel te gaan verlagen, dus we gaan niet meer met u spreken. We gaan gewoon jullie en jij, zodat de jongere generatie zich ook wat thuis voelt. Dat is wel oké, toch? Hartstikke goed. Al een beetje in vakantiesfeer aan het komen, vakantie is al gepland. Laatste loodjes voor de vakantie, nog zo'n stressweek dat je nog even alles moet aftikken op je werk. Nou, het was hier echt een pittig druk weekje, maar ook wel mooie dingen. We hebben een mooie bruiloft ook gehad van Arno en Lindy, Arno de Jong. Wat een heerlijke feest was dat in Ermelo. En ik wil graag vandaag een korte preek, ook gelijk een inleiding naar het avondmaal met jullie spreken. We gaan lezen Filippenzen 4, vanaf vers 4 tot en met 7. En dan lezen we een hele duidelijke opdracht, maar een opdracht ook gelijk gekoppeld met een geweldig mooie belofte. Een belofte dat als je de opdracht gaat uitvoeren, direct de zegen ervan mag gaan ervaren in je leven. Nou, dat is fantastisch, toch? Dus als jij vandaag deze opdracht in je leven gaat toepassen, ga je gelijk de zegen ervan ervaren in je leven. En de titel van de prediking is daarom ook de kracht van dankbaarheid. We lezen het volgende. Wees blij in de Heere. Ik zeg het nog eens, verheug u in Hem. Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Heere is dicht bij u. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die wacht houdt over uw hart en gedachten. Omdat u in Christus Jezus bent. Amen. Een prachtige gedeelte uit de Bijbel met een hele duidelijke opdracht. Het is niet een soort van, nou, je mag of je kunt, maar een opdracht. Wees dankbaar, wees blij. Uit je blijdschap naar de Heere. Ik denk als we het hebben over dankbaarheid, dan moeten we het ook met elkaar hebben over de tegenpool, heel even. En de tegenpool van dankbaarheid is misschien wel teleurstelling, is misschien wel ontevredenheid. En ik denk, als we heel eerlijk zijn in het leven, dat we dat allemaal wel eens meemaken. Periodes in ons leven dat we of teleurgesteld zijn, of dat verwachtingen niet zijn waargemaakt. En als je even kijkt naar de definitie van teleurstelling, dan is dat een gemoedstoestand wanneer aan een bepaalde verwachting of hoop niet wordt voldaan. Een gemoedstoestand die ontstaat wanneer aan een bepaalde verwachting of hoop niet wordt voldaan. Nou, die kennen we allemaal wel, toch? Maar er is voor laatst dat jij een verwachting had van, ja, misschien wel je partner. Heel dichtbij, hè? We hebben het 40-jarige jubileum van Piet en, nou, schiet mijn naam, Marlene, toch? Ja, hartstikke goed. In je relatie kan je soms ook teleurgesteld raken. Misschien wel in vriendschappen. Misschien over het leven wat je leidt, dat je had een verwachting dat. Toen je jong was, had je een bepaalde droom en verwachting. En nu je ouder aan het worden bent, denk je, verhip, gaat dat eigenlijk nog wel plaatsvinden? Momenten dat de hoop en de verwachting die je had, niet realiteit wordt. Kent u dat? Zit er iemand in deze fase op dit moment? Ja. Ik denk als we de Bijbel lezen, dan is de Bijbel super reëel en echt. En lezen we alleen maar over mensen die geweldige belofte op hun leven hadden, maar voordat die belofte realiteit werd, gingen ze door seizoenen heen van teleurstelling, van moeilijkheden, van oh, ik dacht dat het zo zou gaan, maar opeens gaat de koers van het schip totaal de andere kant uit. Ik neem u even mee naar het leven van Jozef. Ja, je gaat prachtig, iedereen gaat voor je buigen. Nou, eerst landt hij in een put, vervolgens in een gevangenis. Dan op een keer wordt hij nog eens een keer bedrogen. Ik denk aan het leven van David. Een geweldige man naar Gods hart. Maar zijn vader vergeet hem op het moment dat ze op zoek zijn naar iemand die potentieel koning kan zijn. Moet je nagaan, papa heeft jou gewoon helemaal niet in het vizier. Wat doet dat met een kind? Dat doet iets, dat roept iets in ons op. Dat kan teleurstelling in ons leven oproepen. En teleurstelling kan dus een gemoedstoestand worden in ons leven die effect gaat hebben. Effect op jouw persoonlijke leven, maar zoals we ook zullen zien, naar onze omgeving. Ik denk dat we de meeste van ons wel het verhaal van koning Hiskia kennen. Koning Hiskia wordt op een gegeven moment ernstig ziek. En dan staat er dat de profeet Jozaja naar hem toe gaat. En dan wordt hem medegedeeld, het gaat niet goed aflopen met je. Nou, hij is helemaal in zak en as, teleurstelling. Hij had natuurlijk ook zijn dromen, zijn verlangen, zijn koninkrijk op te bouwen. En het mislukt volledig. Hij gaat sterven, hij moet zich voorbereiden om te gaan sterven. Nou, dan komt uit de bekering of uit het zoeken, het verdriet van Hiskia, uit de teleurstelling, komt daar op een gegeven moment een ommewende. En Jesaja, die mag hem de boodschap doen, er wordt nog 15 jaar aan je leven toegevoegd. En dan staat er opeens in 2 Kronieken 32 vers 25 het volgende. Maar Hiskia vergold niet overeenkomstig de weldaad die hem bewezen was, omdat zijn hart hoogmoedig werd. Daarom rustte er grote toorn op hem, op Juda en op Jeruzalem. Een andere vertaling zegt, hij schoot tekort in dankbaarheid. Hij schoot tekort in dankbaarheid. En het effect is dat het niet alleen toren op hem rustte, maar ook toren rustte op Jeruzalem en op Judea. Dus zijn omgeving werd beïnvloed door het feit dat hij zich liet leiden door ondankbaarheid, door teleurstelling. Nou, dat is al iets belangrijks. Dus blijkbaar, jouw invloedssfeer wordt bepaald door de mate waarin jij dankbaar of ondankbaar bent. Dat is een conclusie die we mogen trekken, denk ik, met elkaar. Nou, dat is er één. Dan vervolgens, ondankbaarheid of teleurstellingen kunnen ook de bestemming op je leven beïnvloeden. We zien dat onder andere in het volk Israël, wat uit Egypte wordt geleid naar het beloofde land. Een reis die normaal 11 dagen maar hoefde te duren, maar 40 jaar duurde. Waarom? Deels omdat er ongeloof was, maar deels ook, zegt de Bijbel, omdat er geklaag was, omdat er gemurmureer was, omdat ze ondankbaar in het leven stonden. Ze hadden niet de dankbaarheid naar God, het vertrouwen, het geloof, de verwachting, maar er was iets in hun hart gaan nestelen van teleurstelling en ondankbaarheid. Met het effect dat de bestemming in hun leven werd gestagneerd. Ondankbaarheid kan invloed hebben op jouw omgeving, maar het heeft ook invloed op je bestemming. Dat is een belangrijke les. Nou, dankbaarheid, waarom roept de Bijbel ons nu op om dankbaar te zijn? Ik denk allereerst om te voorkomen dat de boze gaat nestelen in die negatieve emoties. Ik denk dat we allemaal wel eens periodes in ons leven hebben dat we teleurgesteld zijn. De Bijbel roept ons ook helemaal niet op om maar in een soort prodend smel door het leven heen te gaan en de realiteit te ontkennen waar we soms echt doorheen gaan, moeilijke tijden. Dus het laat ons niet de realiteit ontkennen, maar roept ons wel op om te midden van die moeilijkheden dankbaarheid te tonen. Dankbaarheid, blijdschap. Nou, dat is best lastig, dat is best zoeken. Hoe doe je dat nu? Maar hebben we dan eigenlijk wel reden tot dankbaarheid? Als je door een lastig seizoen heen gaat, als ja, de verwachting en de hoop niet realiteit is geworden in je leven, is er dan reden tot dankbaarheid? Nou, ik denk dat juist christenen zijn bij uitstek de mensen die altijd reden tot hoop hebben. Hoe moeilijk jouw levensfase nu ook is, waar je nu doorheen gaat, weet, er is altijd in het leven van een christen hoop. Amen. Waarom? De tekst zegt het al. De Heere is niet veraf, Hij is dichtbij. Hij is een altijd tegenwoordige hulp in de tijden van benauwdheid, van nood. Hij is heel dichtbij. Dus als je hem aanroept, de bron van alle hoop. 2000 jaar geleden sprak God aan het kruis, Jezus Christus aan het kruis. Het is volbracht. Er is een realiteit daar gebeurd die jou in moeilijke tijden kracht geeft. Niet om de omstandigheden te veranderen, maar om in jouw hart hoop te geven, blijdschap te geven, vrede te geven, die alle menselijke verstand te boven gaat. Maar het roept ons wel op om te doen wat het woord zegt. Het is geen automatisme, die vrede komt niet zomaar even. Nee, het roept ons op om eerst die dankbaarheid te tonen en uit te spreken. Nou denk je misschien, ja, dat is leuk, hè, als we kinderen opdragen of van de week een bruiloft hebben. Ja, dan is het natuurlijk heel makkelijk om dankbaar te zijn. Als de wind in de zeilen gaat, het is gezond, je hebt carrière gemaakt, alles gaat de goede kant op. Ja, is de schrijver dan niet een beetje, is dat niet makkelijk voor degene die dat dan schrijft? Nou, Paulus schreef dit toen hij zelf in een kerker zat. Nou, dat was geen gevangenis zoals heden ten dagen met een beetje internet en een tenniscourt en allemaal relaxe dingetjes om het zo maar te zeggen. Dit was een kerker waar zweepslagen normaal waren, waar het water langs de muren heen liep, waar ratten waren, waar het eten al bedorven was voordat je het kreeg. Dit waren geen prettige omstandigheden, maar Paulus spreekt tot ons door de tijd heen, in een tijd waar het overigens ontevredenheid echt een dingetje is, want het moet altijd beter, het moet altijd meer, het moet altijd mooier. Iedereen zit op die trein en we zijn met elkaar steeds ontevredener aan het raken. Dat is wat onder andere een psycholoog zegt, Dirk de Wachter uit België. Een niet-christelijke psycholoog overigens, maar hij constateert gewoon, we zijn met elkaar, we hebben het veel luxer dan ooit en we zijn meer ontevreden aan het raken. Nou, Paulus spreekt tot ons vanuit 2 eeuwen geleden een boodschap die dat kan veranderen. Namelijk, leer dankbaarheid in je leven toe te passen. Dan kan je de vraag stellen, ja, oud boek, zou het waar zijn? Prachtig boek, wij geloven natuurlijk dat het Gods woord is. Zou het alleen effect hebben op ons als christenen? Of zou dat nou breder gelden? Vind ik altijd wel een leuke vraag. En dan ga ik ook altijd wel even rondneuzelen in wetenschappelijke artikeltjes. Kijken, wat zegt de wetenschap nou eigenlijk over dankbaarheid? Nou, dat is een heel interessante reis ga je dan maken. Want de wereld is al aan het ontdekken dat dankbaarheid inderdaad een supergrote krachtbron is in het leven. En jou gaat helpen om goed door dat leven heen te komen. Ik noem even 7 verbanden die door een onderzoekje door het blad Forbes is ontdekt. Daar zeggen ze het volgende. Dankbaarheid opent de deur naar nieuwe relaties. Dus met andere woorden, mensen die dankbaar in het leven staan, die weten te benoemen wat mooi is in het leven, die om zich heen kijken, ook al gaat het allemaal slecht, maar toch dankbaarheid in hun hart hebben meer potentie om meer relaties te ontwikkelen. Nou, die herkennen we denk ik wel. Dankbare mensen zijn vaak fysiek gezonder, geven blijk van minder gevoelen van pijn of klachten. Dankbaarheid heeft dus wel degelijk ook effect op ons lichamelijke gestel. Dankbare mensen zijn naast fysieke gezondheid, hebben ze ook een psychische gezondheid. Dankbaarheid doet iets in onze hersenen, in ons emotionele systeem. Prachtig is dat, hè? Ik vind het altijd heerlijk als de Bijbel waar blijkt te zijn en bewezen wordt door de wetenschap. Daarnaast, dankbaarheid vermindert agressiviteit. Dankbare mensen zullen minder snel vergelden naar anderen wanneer hen kwaad is aangedaan. Dankbare mensen slapen beter. Ook interessant, hè? Iemand hier een beetje slaapproblemen? Wil niet zeggen overigens dat je ondankbaar bent natuurlijk, die moet hem niet omdraaien. Maar het onderzoekje zei, joh, leer eens voordat je gaat slapen, gewoon eens op te schrijven voor jezelf, waar ben ik deze dag nu dankbaar voor geweest. Het helpt je om even soms te ontstressen, even je focus op alles wat er mis is gegaan die dag, te verleggen naar iets wat God als een zegening in die dag voor jou heeft neergelegd. Dankbaarheid laat je beter denken en voelen van jezelf. Je vergelijkt jezelf minder met de ander. Je gunt die ander succes, de baan, de kinderen, de partner. Wauw. Dankbaarheid is een remedie voor jaloezie. We zitten zo in een rat race, altijd beter, mooier. Als de buurman een grotere auto heeft, ik een grotere auto. Als die carrière, dan, oh, het doet wat met jou. Maar dankbaarheid is dus blijkbaar een antigif voor dat verwoestende werk van jaloezie in ons leven. Door dankbaar te zijn, door je zegeningen te tellen. We kennen dat oude liedje, ik durf het niet helemaal aan om het te gaan zingen, maar Johannes de Heer. Tel uw zegeningen één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze één voor één. Voor alles heen. Halleluja! Amen! Ja, wat een waarheid, hè? Wat een waarheid. Dan kan het best zijn dat je hier zit en denkt, ja, dankbaarheid. Is het ook niet zo dat sommige mensen gewoon meer positief ingesteld zijn? En dat is absoluut waar. Ik denk dat sommige mensen gewoon van nature wat positiever zijn ingesteld. Voor de een is het glas altijd half vol en voor de ander is het half leeg. Maar onderzoek heeft wel uitgewezen dat ook voor de mensen, ze deden een onderzoekje naar mensen die als het ware agressief benaderd werden en dan hun reactie op de agressiviteit. En ze ontdekten, positieve mensen reageren eigenlijk niet in vergeldingsdrang. Maar die groep van, die van nature wat ondankbare in het leven staan, hadden ze in tweeën geknipt en daar hadden ze een gedeelte van de mensen een specifieke opdracht gegeven, namelijk voordat zij agressief benaderd werden, moesten ze voor zichzelf even toch heel bewust 3 dingen opschrijven waar ze dankbaar voor waren. En wat ontdekten ze? Dat ook die groep, doordat ze zichzelf aan de oefening wijden, ook al zijn ze van nature misschien wat minder geneigd tot dankbaarheid, toch minder agressief reageerde. Dus met andere woorden, de Bijbel reikte ons hier een geestelijke discipline aan die we ook moeten leren in de praktijk uit te oefenen. En op het moment dat je het gaat doen, ga je ook de zegen ervan ervaren. Want laat me je dit vragen. Heel veel mensen, als ik je vraag, ben je dankbaar, zeggen we ja. Toch? Ik denk dat heel veel mensen dankbaar in het leven staan. Maar ook in de kerk is het heel vaak zo, we zijn wel dankbaar, maar we spreken het eigenlijk helemaal niet uit naar elkaar. En pas als iemand, zijn functie neerlegt of weg is, dan zeggen we, oh wat jammer, wat vervelend, en hoe kan dat nou? Ja, het is eigenlijk nooit tegen me gezegd dat jullie zo blij met me waren. En dat is wel even een dingetje. Dankbaarheid doet iets in de intermenselijke relatie. Ze hadden een onderzoek gedaan en in dat onderzoek bleek dus dat op het moment dat mensen hun dankbaarheid uitspraken, groeide in het intermenselijk contact het vertrouwen dat er een vriendschap zou ontstaan die onvoorwaardelijk hulp zou bieden op de momenten dat het moeilijk zou worden. Dus er begon wat te ontstaan in de relatie. De relatie werd dieper, werd waardevoller, werd op meer waarde geschat. Simpelweg doordat iemand in die relatie zegt, hey, dankjewel voor wie je bent. Wauw. Is dat niet fantastisch? Wat een geweldig middel hebben we hier in ons handen. Dankbaarheid. Nou, ik had beloofd om kort te preken, dus ik ga ook nu wel landen. Maar ik zat te denken, ja, hoe kan je hier nou een soort activatiedingetje in brengen? Ook in ons als gemeente. Want het is leuk om een preek te horen, maar als je er niks mee gaat doen, dan kunnen we net zo goed lekker gaan barbecuen met elkaar. Misschien nog wel leuker dan. En ik zat even te denken, misschien is het wel gewoon goed om ook met elkaar eens gewoon wat vaker de vraag te stellen, hey, waar ben je dankbaar voor? We zaten van de week ook even met elkaar over gebouwen en zo na te denken en over koffiebekertjes. En een van de ideeën was, hey, kunnen we niet een koffiebekertje creëren met een vraag erop die ons als gemeenschap ook helpt om een beetje de cultuur te vormen met elkaar? Nou, ik heb een suggestie voor een vraag. Waar ben je dankbaar voor? Ik denk dat dat een hele mooie is, want heel vaak is het natuurlijk zo, nou, ik heb dit gemist en dit ging niet goed en zus. En voordat we het weten, zijn we onze fixatie op iets aan het leggen wat helemaal geen zegen gaat brengen. Natuurlijk is het goed om te evalueren, natuurlijk is het goed om met elkaar dingen scherp te houden, maar niet ten koste van de vraag, waar ben je dankbaar voor? Nou, ik geloof ook altijd wel in het principe practice what you preach, hè? Dus doe wat je ook zelf predikt. Dus ik dacht op de valreep, laat ik dat nou ook even zelf doen. Ik ben van nature ook iemand, ik kan heel makkelijk issues zien. En dat is aan de ene kant een gave, maar aan de andere kant is het ook wel eens een beetje een belemmering, omdat ik van mezelf realiseer dat ik in de categorie val. Ik hou van dankbaarheid, maar het komt soms wat minder vaak uit mijn mond. En ja, daar kan ik niet zoveel aan doen, maar ik dacht wel, ja, dat is natuurlijk niet hoe het hoort. Dus ik dacht, ja, Pieter-Jan, hier moet je ook zelf mee aan de slag. En wat ik heb gedaan is, en die is ook te koop, dus dat is de gouden tip voor deze zomervakantie. Als je denkt, wat gaan we doen op de zomervakantie? Nou, natuurlijk je Bijbel lezen, stille tijd, en van je partner houden en je kinderen en dan nou, leuke dingen doen. Maar ik heb hier een boekje en daarin kun je elke dag opschrijven 3 punten waar je dankbaar voor bent. En ik zou je dat eigenlijk gewoon als tip willen meegeven. Een hele korte, kleine discipline die misschien 5 minuutjes tijd kost aan het begin van de dag of einde van de dag. En gewoon even op te schrijven. Het grappige, het boekje is uitgebracht door De Correspondent. Nou, niet per se een christelijke krant, volgens mij. Maar de schrijver die het deed, die schrijft zelf op over het effect wat het had in zijn leven. Ja, het is fantastisch om te zien dat hij daarmee gewoon keihard bevestigt wat de Bijbel al zegt. Namelijk dat er een vrede en een blijdschap in ons leven gaat ontstaan die alle verstand te boven gaat. Dus dit is de gratis tip. Ik verdien er overigens niet aan om dit boekje aan te prijzen, maar van harte bij je aanbevolen. We gaan het avondmaal vieren nu ook met elkaar. En ik wil graag een kort gedeelte daarin lezen. Ik wil eigenlijk al vragen of de avondmaalvoorbereiders de brood en wijn alvast willen uitdelen. Dan gaan we in één vloeiende beweging door. We hebben er ook voor gekozen om brood en wijn gelijktijdig uit te delen, zodat we dat gelijk in één keer gezamenlijk ook kunnen gebruiken met elkaar. Dus je ziet even wat reuring ontstaan. Maar ik wil even een stukje met u voorlezen uit 1 Korinthe 11 vers 23. En daar staat het volgende. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere, totdat hij komt. En in Matteüs 26 vers 30 staat er dan dat ze nog het volgende, dat ze samen nog ook een lofzang hebben gezongen. Een lofzang. Nou, moet je even de context voorstellen. Jezus wist dat hij die nacht ging sterven. Nou, dat is wel een momentje wat even een lastige situatie is. En hij kiest ervoor om te midden van die omstandigheid te danken. te midden van het feit dat hij die nacht zou worden verraden door iemand met wie hij 3 jaar lang zijn leven heeft opgetrokken. Zijn vrienden zullen hem allemaal verlaten. Petrus zal hem gaan verloochenen. Te midden van die context is Jezus in staat om te danken. Is Jezus in staat om een loflied te zingen. Als er iemand is die ons het voorbeeld geeft dat het mogelijk is, is het Jezus in deze omstandigheid. Jezus vraagt niet in de opdracht of in het appel om blijdschap te tonen, om dankbaar te zijn, iets wat hij zelf niet heeft uitgeoefend. En dat vind ik kostbaar, dat vind ik dankbaar om te zien. We gaan zo meteen het avondmaal met elkaar gebruiken. En ik zou het ergens mooi vinden en ik zit even te denken wat handig is daarin. Misschien moeten we het maar gewoon even afspreken dat je met een luide stem moet spreken. Maar ik zou het mooi vinden om gewoon even een aantal mensen de gelegenheid te geven om je dank uit te spreken. En misschien ga jij wel echt nu door een verschrikkelijk moeilijke tijd en moet het dankgebed echt uit je tenen komen. Maar ik wil je uitnodigen. Spreek je dank en hoop uit naar de Heer die 2000 jaar geleden voor jou aan het kruis is gegaan. Die een keer in jouw omstandigheden kan brengen. Die tegen jou deze ochtend zegt, ik ben niet veraf, maar ik ben heel dicht bij jou. Ik zie je staan, ik ken je verdriet. En misschien zit je wel helemaal niet in deze fase en heb je toch een hart wat dankbaarheid wil uitspreken. Zullen we gewoon een moment zijn bij de Heer, in de aanwezigheid van de Heer, even een moment van rust als de uitdelers ook kunnen gaan zitten. En even het gebed wel een topic geven, namelijk dankbaarheid. Dus we gaan hier even bidden voor de cavia en alle andere gebedsonderwerpen die we kunnen doen. Maar even het gebed fixeren op dankbaarheid. Misschien wel je dankbaarheid gewoon voor de zegeningen die God in jouw leven heeft neergelegd. Dan gaan we zo meteen ook samen het avondmaal gebruiken. Ja, dankjewel Peter. Ik zal voorgaan in gebed en dan wil ik even de ruimte geven aan u om zelf ook uw dankgebed uit te spreken. Vader, dank u wel. Heer, u spreekt tot ons uit een kerker 2000 jaar geleden, waar het water langs de muren loopt, waar het brood beschimmeld is. En doet op ons een appel. Wees blij in de Heer, verheug je te alle tijden. Heer, en u doet dat appel als een antigif op onze ontevredenheid in onze eigen systemen soms, Heer. Als een antigif om door de moeilijke periodes van teleurstelling heen te gaan. En Heer, we willen u danken voor al uw zegeningen. Heer, dat we in een vrij land leven. Heer, vanochtend reden we met ons gezinnetje naar de kerk toe en ik realiseerde me wat een voorrecht om in een vrij land te leven en samen een samenkomst te hebben als deze. Om u groot te maken. Om u te eren voor wie u bent. Dank u wel voor uw goedheid en uw gunst, Heer. Dank u wel dat u niet ver weg bent, Heer, maar u bent altijd dichtbij. Heer, daar willen we u voor danken. Halleluja.
Lieve vrienden, weer bedankt voor het beluisteren van deze boodschap. Ik hoop dat het je opgebouwd heeft in het geloof en dat het ons hart dankbaar stemt voor alles wat God wil geven. Ik wil je ook weer uitnodigen voor de volgende keer om te komen bij Drinken uit de Bron of bij Word Bemoedigd. God zegen toegewenst.